onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Dan laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 65 en daarvan het vijfde vers. Psalm 65 vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Het rumoer der volken als der baren betoont gij waar gij wilt en wat er verder volgt. In het vijfde vers van Psalm 65. In deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Marcus, daarvan het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20, doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 5, vers 1 tot en met 20. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een man met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden. Ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken gebroken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd een nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. En als nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met grote stem roepende, en zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon God des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welk is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al die duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hen terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten, en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen naar uw huis en tot de uwen, en boodschapt hem wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij allerhoogste God in den hemel, wij zitten hier op deze aarde, en mocht gij uzelf met ons bemoeien. O Heere, want die moordenaar een kruis die bad, Heere, gedenk mijner. Want uw bemoeienis, o Heere, in Christus is tot eeuwige zaligheid van degene die u vrezen. En mocht gij ons ook deze dag bezoeken met uw heil. Want mensen heil is ijdelheid. En dan zullen we in uw kloeke daden doen en onze wederpartij dus vertreden. O Heere, want Gij gaat door, de tijd rolt zich als een doek uit. En straks zullen de tijden ophouden en dan is de eeuwigheid aangebroken. En voor uw volk en kinderen breekt de eeuwigheid reeds aan in de tijd, omdat zij met de eeuwige verzoend worden. Die eeuwige God, Heere, mag Gij ons een woning zijn van onder eeuwige armen. Want van nature zijn we zo blind en dwaas in zemels wegen, o Heere, en hebben we aan de kennis uwer wegen geen lust, van de zonde geen last, en dan zoeken we alle het onze. Maar Gij zoekt het uwe, en mocht dat ook openbaar komen in ons aller leven, dat Gij het uwe zoekt in Christus. En lieve Heere, we leven in het laatste der dagen. Niemand weet hoe lang deze wereld nog bestaat. Maar Gij zegt, ik kom haastiglijk. En daarom zouden we ons moeten haasten om ons levenswil. Niet om de straf te ontlopen of de zaligheid te verdienen. Maar om u zelfs wil. Dat het vandaag is mocht zijn, Heere, dat het om u begonnen is. En daarvan zijt Gij de eerste, want Gij zijt altijd de eerste in de schepping, maar ook de eerste in de herschepping. En ook na ontvangen genade zijt Gij de eerste in de gemeenschap. Want ach, lieve Heere, wat zijn we toch een afhoererend volk. Dat zich toch op deze aarde zoekt thuis te voelen. Maar uw volk en kinderen zijn die vreemdeling op deze wereld. En ze weten niet te gaan of te staan. En menigmaal in duisternis verkerende, maar mochten we eens zien op die lieve borg, die zich overgegeven heeft aan de toren Gods vanwege onze zonde. En die in die helse smarten is geweest, ach lieve Heere. Maar wat heeft de zonde al niet teweeg gebracht? We zien het ook in het leven van deze Gadareense man, bezeten van de duivelen. 2000 duivelen had die man in zich. Een legioen, een leger. En van nature zijn we allemaal bezet met die duivel. Want die zijn we toegevallen. Maar maak het ons eens bekend, o Heer. Want anders van binnen zeggen ze altijd, het valt wel mee. Maar het valt niet mee. Het zal eeuwig tegenvallen als wij niet verlost worden van de duivel. En van de macht des Satans als wij niet verlost worden van onszelf. Als wij niet verlost worden van die oude werkende mens. Want die oude werkende mens die zal nooit bekeerd worden. Die moet sterven. En maar mochten we ook deze dag eens horen, lieve Heere, dat Gij nog wonderen doet op wonderen horen. Dat Gij er nog aanraakt met die vurige kool van uw altaar. Tot verzoening van alle zonden. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heere, mocht de kracht van dat bloed aan ons hart worden toegepast. Want zonder u kunnen we niet sterven. En zonder u kunnen we ook niet leven. En dat hebben we daarna gemaakt, Heere. Want wij hadden zo'n reine betrekking in het paradijs. En we kenden u aan de wind des daags op uw spreken. En we mochten in vrede leven met onze schepper, met onze formeerder. Maar we hebben ons van die gaven beroofd. En ach lieve Heere, wat er allemaal in de wereld gaande is, dat is onze schuld. Want waren wij niet gevallen, dan hadden we nog in een vrederijk geleefd. Maar Gij hebt een beter verbond gesteld met de tweede Adam. En die tweede Adam, die kon niet vallen. En die is niet gevallen. Die staande gebleven waar de eerste Adam het liet afweten. Och lieve Heren, mochten we toch eens verklaard worden in die tweede Adam. Maar mochten we onszelf ook leren kennen, Heren. Want is de eerste Adam niet geleerd, dan wordt de tweede niet begeerd. En dat is altoos waar. Want anders gaan we maar door in onze vermeende godsdienst. En we hebben er geen erg in dat we onszelf zitten bedoelen. Omdat we onszelf van alles wijs maken en inbeelden. Want de inbeelding des harten, o Heere, gaat de mens van nature zeer verre te boven. Maar mochten we de werkelijkheid zien. Want anders leven we in een droomwereld. niet. En we zien de werkelijkheid niet. Dat is ook zo in het natuurlijke. Hoeveel leven er niet in een droomwereld. Maar ach, heren. Als gij de boeken komt op te rollen, dan zal alles geopenbaard worden zoals het werkelijk geweest is. En dan zal ieders oogmerk geopenbaard worden, de oogmerken van de media, de oogmerken van de politieke partijen, de oogmerken van de regeringsfunctionarissen, de oogmerken van de kerkleiders, de oogmerken van de predikanten, de oogmerken van de ouderlingen, de oogmerken van de diakenen en de oogmerken van ons allen. En o Heer, wat zal dat een dag zijn als de boeken worden geopend. En mochten we onszelf leren kennen, Heer. En mochten we u leren kennen. Want dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus, dat zij u kennen. Den eeuwige en de waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. O Heer, zend gij uw geest uit in onze harten. Opdat die geest met onze geest zou mogen getuigen dat we kinderen God zijn. Dan zullen we ook uw lof vertellen, Heere, want daar staat gij zelf voor in. Want gij zegt, uw vrucht worden aan mij gevonden. En dat mocht ook die bezeten man van Gadara, toen die genezen was van dat legioen der duivelen. Toen mocht die getuigen wat grote werken de Heer in zijn leven gevrocht had. En wat horen we dat toch weinig, Heer, het mag niet meer genoemd worden. En ook mogen de zonden niet meer met name genoemd worden. We leven in een geïsoleerde tijd. En we leven in een oppervlakkige tijd. Ook in de kerken kan het niet meer verdraagd worden dat de zonden met man en paard genoemd worden. Maar gij hebt het uw knechten totaal anders geleerd. Want gij zegt, al zo zult gij spreken. En toen Ezechiël de roeping en de last ontving bij u vandaan, toen moest hij zich vrijmaken van al het bloed. En zeg de rechtvaardige dat het wel zal gaan, maar zeg het de goddeloze aan dat het hem kwalijk zal vergaan. En heren, van nature zijn we allemaal goddeloos. Dus dat vonnis staat vast. We moeten uit het vonnis gered worden. In het vonnis, in het oordeel. O Heren, maak het ons op deze morgen bekend. Christus kwam naar dat land van Gadara om die man in zijn oordeel te redden. En och, lieve Heren, dat ging door een weg van recht. Want anders is er geen zaligheid. Anders is het een gestolen zaligheid. Daar zullen we allemaal weer in moeten leveren. Maar kom gij het ons eens eerlijk te openbaren. En bij u vandaan te verklaren. En dat gij uzelf verheerlijken, o Heere. En mocht gij ook daartoe de prediking nog zenden, nog zegenen. En gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk iedereen die met deze zaken worstelt, o Heere. Mocht het is een waar worstelen. Bij u vandaan geboren worden, zoals de Peniel. Want daar worden de zaken opgelost, daar worden de zaken verklaard, daar worden de zaken, zoals gij het geopenbaard hebt in uw woord, ook geleerd, lieve heren, want ook na ontvangen genade aanvankelijk, we zijn zo blind en zere wegen, maar mocht gij ons door het geloof doen wandelen, want dat is de realiteit, het geloof ziet de realiteit, en de liefde die kijkt er maar overheen. Hoewel de liefde is de meeste, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar wat zal de liefde zijn zonder geloof? Dat is algemene liefde. En dan worden er duizenden mee betoverd. Och Heere, kom gij er nog eens aan te pas, alstublieft. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Markus 5 en daarvan de eerste drie versen waar wij nogmaals lezen. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, welke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden. ook zelfs niet met ketenen. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij met u de genezing van de bezetene te Gadara te overdenken. Een genezing die onmogelijk was, want deze man was van de duivel bezeten. En geliefde, het kenmerk, als een mens van de duivel bezeten is, dan is hij door alle mensen opgegeven. Bent u wel eens opgegeven? Hebt u uzelf wel eens opgegeven, geliefden? En als de wederhouder wordt weggenomen, en die tijd, daar gaan we in en we leven er eigenlijk al middenin, dan wordt de algemene genade weggenomen, geliefden. En dan heeft de duivel vrij spel. En de gevolgen daarvan die zijn verwoestend, vooral voor het ware christendom. Het land zal dan zijn vol duistere moordspelonken. En ik heb al gezegd, in die tijd leven we. Want in welk ziekenhuis is abortus eigenlijk nog verboden? Niet één, in niet één. Maar ook in de kerken wordt geestelijk abortus gepleegd, geliefde, want ongeboren levens hebben nog geen ziel, volgens velen. Maar dat is geestelijk abortus en wijle dominee heerschap van de gereformeerde gemeente leerde dat openlijk. Namelijk dat ongeboren baby's nog geen ziel hebben. Maar die dat leren, dat zijn geestelijke aborteurs. Ik kan daar natuurlijk nou niet breed over uitweiden. Maar dan hebt u alvast iets om over na te denken. En de bezetene van Gadara was bezet met een legioen duivelen. Een legioen, ja, dat is een groot leger. En het verdere van deze perikoop blijkt dat er 2000 duivelen geweest zijn. Een legioen. Dus deze man werd geregeerd en gedirigeerd door de duivel hemzelf. En alle geneesmeesters hadden deze man opgegeven. En de man was buiten de samenleving gestoten, want hij was van de duivel bezeten en was voor geen mens meer bereikbaar. En ook de kerken lieten het afweten, want elke pastorale zorg aan deze man was nutteloos en vruchteloos gebleken. En men hield deze man eigenlijk voor dood, want zijn verblijf was tussen de graven en zijn woning onder de doden en zijn eeuwige doembestemming beslist. En als dit voor u inleving is, geliefde, dan is Christus zeer geschikt voor u. Want Christus het leven heeft de dood verslonden tot overwinning, hetgeen ook in deze pericoop zo verheerlijkt wordt. En het thema van de prediking luidt dan, en hij moest door Gadara gaan. En we overdenken het wonder van de genezing van de bezeten man van Gadara in 3 gedachten. Ten eerste de reden van zijn komst, de reden van Christus' komst. Ten tweede de uitwerking van zijn verblijf. En ten derde de gevolgen van zijn vertrek. Dus ten eerste de reden van Christus' komst naar Gadara. Ten tweede de uitwerking van zijn verblijf. En ten derde de gevolgen van zijn vertrek. Geliefden. Nadat Christus de geweldige storm waardoor het ranke scheepje dreigde te vergaan had gestild, verwonderden de discipelen zich over hun meester en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn. En dat hadden de discipelen toch onderhand moeten weten, zegt u. Zij die dagelijks met hem in en uit gingen, wisten niet wie Jezus was. Nou, wacht even. Ze wisten wel dat Christus hun zaligmaker was, hè, maar dat ook de natuurkrachten hem onderworpen waren, dat had hen met diepe ontzag en aanbidding vervuld. En natuurlijk wisten ze wel dat Christus alles kon, maar die wetenschap, geliefde, moet persoonlijk ondervonden worden. Hè, anders blijven we vreemdelingen van Christus almacht en van Christus vrijmacht en dan blijven we ook vreemdelingen van zijn zaligmakende kracht. En als je vreemdeling blijft van Christus almacht en vrijmacht, dan weet je ook niet wie Christus is. Hè? Want Christus is de almachtige Zoon van God en hij is ook de vrijmaker der zonde en des duivels. Dat moet je proefondervindelijk, moet je dat ervaren. Door het geloof. Er wordt wat gekwaakt over het geloof, maar mensen, het moet er maar eens op aankomen. Het ware geloof is altijd een beproefd geloof. Opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, zegt de apostel Petrus. En in deze geschiedenis, geliefden, dan zien we dan ook hoe het geloof in het leven der discipelen beproefd wordt. En voordat ze aan land gaan van de Gadarenen, dan zijn ze met het schip op zee. En de zeestorm zwelt aan en Christus ligt onder in het ranke visserscheepje van de discipelen te slapen. En geliefde Christus slaapt echter niet zoals de hardslapende Jona in het schip als die naar Tarsis vlucht. Maar als Christus slaapt als borg voor zijn kerk. En terwijl hij sliep, waakte hij over zijn kerk. Gelooft u dat, geliefde? Als de Heer Jezus onder in het schip ligt te slapen, stellen zijn jongeren alles in het werk om het hoofd boven water te houden, hetgeen met een minuut onmogelijker scheen te zijn. Ja, wat zal een mens geven voor zijn leven, geliefden? De mens stelt alles in het werk om in het leven te blijven, als de dood hem aankijkt. Je kunt de dood aankijken, maar als de dood de mens aan gaat kijken, nou dan heeft de mens zoveel praatjes niet meer. En dan ga je alles in het werk stellen om de dood te kunnen ontgaan. De mens is niet geschapen om te sterven, maar om te leven. En wij hebben de dood in het leven geroepen. Hè? Wij hebben de dood ingeroepen. Het oordeel. De eeuwige verdoemenis. Dat heeft de mens ingeroepen. Maar toen de golven over het dek van het ranke scheepje sloegen, geliefde, en het scheepje in de diepte der zee dreigde te verdwijnen, raakten de discipelen van Christus uitgeprobeerd, uitgewerkt en uitgerangeerd. En dan gaan ze schreeuwen, meester, meester, wij vergaan. Ja, zo vergaat het godsvolk altijd. Maar ik zou u vertellen, geliefde, de discipelen hadden gerust naast de Heer Jezus kunnen gaan liggen om te slapen. Want ze waren op de veiligste plek op aarde, namelijk daar waar Jezus is. Er is geen veiliger plaats dan in de schuilplaats des Allerhoogste en in de nabijheid des Heren te verkeren. Maar ja, toen Simon Petrus het roer niet meer recht kon houden, geliefde, en toen Johannes zag dat het schip ieder ogenblik naar de kelder kon gaan, toen konden ze zich niet meer inhouden en schreeuwden zo hard zij maar konden naar de Heer Jezus om redding. Nou, dat was het beste wat ze dan konden doen. Want die mensen hadden er toch wel van geleerd dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, ze waren natuurlijk wel ervaren vissers. En ze hadden menige storm doorstaan. Maar zo'n storm als deze hadden ze nog nooit meegemaakt. En de dood grijnsde hen aan. En het leek wel, geliefde, nu Christus bij hen aan boord was, dat de zee onstuimiger was dan ooit tevoren. Ja, je moet maar denken, kind van God, dat de duivel wel aan je hemd ruikt dat je God vreest. En hij zal uw kinderseren wel ziften als de tarwe en de Heere Jezus laat het toe, want hij slaapt rustig door. Dat kan ook. Want Gods ware werk is altijd bestand voor de aanvallen van de vorst der duisternis, geliefd. Ik zeg Gods ware werk. Het naam Christendom zal een beproeving als deze nooit kunnen doorstaan. En ook de godsdienst in onze dagen rent direct naar de verzekeringsbank bij het eerste hagelbuitje. Ja, voor de verzekering moet je in de kerk wezen. Maar Gods ware volk leeft niet alleen afhankelijk van zere almacht. Maar ze zijn ook geheel afhankelijk van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Tenminste, als zij op de door God gegeven plaats mag zijn. Gods kinderen zijn dikwijls van de plek. Maar als ze op de plek zijn, dan leven ze in afhankelijkheid des Heer. En ook de discipelen van Christus, geliefden, voelden zich steil en diep afhankelijk van hun meester. En dat was dan ook de reden waarom zij zich tot hem wenden om redding uit deze levensbedreigende storm. Ja, de Heere moet je in een storm brengen, want anders dan wil je niet afhankelijk van de Heere leven. De Heere moet soms harde middelen gebruiken om zijn volk afhankelijk van hem te doen leven. Maar geliefde, de liefde wil afhankelijk van Christus leven, de ware liefde. En ook het ware geloof, hè? Dat door de liefde is werkende. Dus dan moet je maar je eigen onderzoeken door welke geest je gedreven wordt. Maar geliefden, terwijl de storm ontzaglijke vormen aanneemt, grijpt de Christus niet direct in. Nee, hij laat het er eerst op aankomen. Want hij neemt de zijne mee naar de diepte van de beproeving, daar waar de mitten groeien. Daar houden we niet van. Maar de Heere houdt er wel van, want hij wil zijn kinderen zijn lof horen vertellen. En zijn lof wordt in de diepte geboren, waar de ziel zich gans verloren weet. Ja, de godsdienst die durft wel met veel bravoure te roeien op laag water. Maar de Heere Jezus neemt zijn volk mee naar de diepe wateren van de beproeving. En dan blijkt dat de discipelen geen van allen nog geloof hebben. Tenminste, niet in de beoefening. Of juist toch wel. Ja, want als de discipelen geen geloof in de beoefening meer hadden, dan hadden ze niet naar de Heere Jezus geschreeuwd. Maar toch was hun schreeuwen een vorm van kleingeloof. Want groot geloof schreeuwt niet. Groot geloof schreeuwt niet zo hard als de discipelen dat deden. Groot geloof berust stil in Gods beleid, van nu aan tot in eeuwigheid. En heeft in de grootste smarten het hart in God gerust. Maar ja, geliefde, Gods volk heeft meestal maar een kleingeloof. En Petrus de rotsman schreeuwt het echter uit van angst toen hij zag dat hij zijn gevecht met de golven moest verliezen. En Johannes de apostel de liefde, ja geen grijntje liefde meer tot zijn beschikking om zich aan de Heer Jezus toe te vertrouwen en schreeuwt met Petrus mee. Wat blijft nou je geloof Petrus? En wat blijft nou je vertrouwen Johannes? En in die vliegende storm, geliefde, zijn de discipelen erachter gekomen dat hun geloof niet toereikend was om de storm het hoofd te bieden. Je hebt tegenwoordig mensen die, ja, hele volkstammen moet ik zeggen, die helpen zich met hun geloof. Nou, dat konden de discipelen niet hoor. Ze moesten door niemand anders dan door de Heer Jezus gered worden. Want ze waren in een verloren toestand. En de discipelen waren hier eigenlijk ongelovige gelovigen. Ze waren niet zonder geloof. Maar het ongeloof had de overhand. Want ze keken op de omstandigheden. Nou precies, maar je moet er maar in zitten. Het moet maar eens flink stormen in je leven. Dan houd je wel op met dat kwaken over je bekering als een kikker op het droge. En de levende kerk dreigt dikwijls in de golven van de aanvechting ten onder te gaan, geliefde. Zoals de discipelen hier. En Jezus schijnt van hun nood niet af te weten. Want hij ligt in het vooronder van het schip in diepe slaap verzonken. Nou, hoe moet het dan? Nou, velen zeggen, je moet geloven. Oh ja, je moet geloven. Nou, geloof genoeg hoor, in onze dagen. Te over zelfs. Maar waar is de Heer Jezus? En als het daarover gaat, geliefde, dan staat de wagen veelal stil. Je kunt Christus wel op je lippen nemen. Maar ja, dat zou je niet redden van de eeuwige verdoemenis. Hoor. De Heere leert zijn volk in de diepte van de beproeving op hem alleen te zien. En dat kan ook op de toppen van het geloof. Want op de berg der verheerlijking zagen de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Maar dan moet hij er wel zijn. Want anders staar je je blind in het luchtledige. En dat weet de Gods volk van hoor. Zij beschikken niet over Christus. Maar Christus over hen door zijn geest. Tegenwoordig mensen die kunnen met het geloof werken. Maar dat is allemaal werkverbond mensen. En terwijl Christus slaap oefent. Terwijl Christus die slaapt en oefent hij zijn jongeren in het geloof in hem. Want ondanks dat hij lichamelijk slaapt en sluimert hij nooit met zijn geest. Christus is altijd aan het werk, ook als hij slaapt. En voordat de Heer Jezus met hen naar het buitenland gaat om daar zijn wonderen te verheerlijken, dan worden de discipelen eerst in hun geloof beproefd. Je hebt mensen die blijven altijd maar op dezelfde plek. Maar geliefde Christus, die gaat met zijn discipelen op reis. En als het scheepje geliefde in de golven dreigt te verdwijnen, blijft er van hun geloof bitter weinig meer over. Maar dat is niet zo erg. Want een klein geloof met Christus aan boord van je levensschip, dat is toch alles hoor. Beter een klein geloof met Christus dan een groot geloof zonder Christus. Dus Gods volk moet gedurig aan haar ongeloof ontdekt worden. Opdat ze niet zou geloven in haar geloof, maar in Christus door het geloof. Het gaat in het leven der genade niet zozeer om het geloof, maar of het eigendom van Christus zijn. En als dat zo mag zijn, geliefde, dan kunnen we elke beproeving doorstaan, omdat Jezus die voor zijn rekening neemt. Ja, want hij is in al mijn benauwdheden is die benauwd geweest. En dat geldt voor al Gods kinderen. En de discipelen moesten er diep door, hè, want ze zaten op de leerschool van Jezus, om opgeleid te worden tot soldaten in het leger van koning Jezus. En in dat leger gaat het er vreemd aan toe. Hè? Maar geliefde, als ze verliezen, dan winnen ze het. En als ze het winnen, dan hebben ze het verloren. Ja. Want in dat leger van koning Jezus geldt de regel dat het niet gaat door kracht, nog door geweld, maar dat het door Zere Geest geschieden zal. Niet door het zwaard van Petrus, maar door het zwaard des geestes, hè, zullen de soldaten van Christus in de krijg geduchte daden doen, want zij zullen overwinnen door het bloed des lams. Maar toen de nood op het hoogst gestegen was en het scheepje met man en macht dreigde te vergaan, stond de Heere Jezus op van zijn slaapsteden en bestrafte de wind en zeide: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd een grote stilte. En hebt u daar nou kennis aan, geliefde? Heeft Christus een storm in uw leven wel eens tot zwijgen gebracht? Moet een keer gebeuren hoor. Want we slapen alle in het opperste van de mast. En ons levensscheepje dreigt te vergaan. Ja, we zijn reeds vergaan als wij niet geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Daar weet al Gods kinderen van hoor. Want God betrekt je in het gericht en dan gaan al de golven en de baren van Gods toren over je heen. En als Christus zich niet in zo'n verloren ziel zou openbaren, dan zou zo'n ziel in al zijn smart en rouw vergaan. Maar nadat de Heere Jezus de storm tot zwijgen had gebracht, hebben de discipelen niet gezegd: want de wonder dat we er nog zijn. Nee, dat zeiden ze niet. En Petrus zei ook niet tegen de andere discipelen: zeg mannen, nou heb je weer eens gezien wat een rots ik ben in het geloof. Nee, Petrus zal wel onder in het schip gekropen hebben van schaamte. En ik denk van alle discipelen. En ze hebben nou wel ingezien dat in hun hart nog zoveel zelfbehoud verborgen zat. En de Heere bestraft ook hun ongeloof. En nadat hij de zee en de wind het zwijgen opgelegd had. De discipelen konden echter niet meer zwijgen over hem. Weet je wat ze uitriepen? Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En ze zagen niet zozeer op hun redding, maar op Christus. En uit hun getuigenis dan kun je opmaken dat het een ware beproeving is geweest. Want ze gaan op Christus wijzen. Wie is toch deze? Ze zeggen niet: nou ja, dat hebben we er weer goed vanaf gebracht. Nee, dat zeggen ze niet. Nee, wie is toch deze, hè, dat ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Nee, Christus die beschikte ook over de krachten der natuur. En zijn eigenen en de discipelen eindigen dan ook niet in het wonder, hè, maar in hem. De discipelen die baden hier niet meer, nee, ze aanbaden en ze verheerlijkten hem. En de vrucht van elke geloofsbeproeving Dat is dan ook de verheerlijking van Gods naam. En dan loopt het niet meer over zalig worden, maar over de eer zijns naams die heerlijk is. En toen de wind was gaan liggen en de storm tot bedaren was gekomen, toen zei de Heer Jezus niet met eerbied gesproken einde oefening. Nee, geliefde, het geleven des geloofs gaat altijd maar weer verder. He, ze zouden nog grotere dingen zien dan deze. He, opdat zij het nut van de geloofsbeproevingen zouden gaan zien. En voordat ze een voet op vreemd grondgebied zetten, liet Christus hen eerst wandelen door het geloof. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. En de reis naar het land van de Gadarenen was geen vakantiebootreis op kabelend Revelwater. Bij wijze mensen. Maar een geloofsreis over de onstuimige diepte der zee. En Christus was hun reisleider. En zo kwamen de discipelen met Christus aan de overzijde van de zee. In het land van de Gadarenen. Ja, en hun paspoort was getekend door het bloed des lams. Hè, want de Heer, want Christus is Heer en Meester over alles. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En als hij u ergens wil hebben, geliefde, dan zult u er komen. Want er zijn voor Christus geen grenzen. Maar alle macht in hemel en op aarde en elk deel van de wereld behoort hem toe. Toen John Bunyan ging preken in Engeland, had een roeping van God ontvangen. Toen ging hij niet naar de regering of die met goedkeuring van de regering of die daar preken mocht, bij een wijze mens. Tegenwoordig rennen de kerken eerst naar de notaris om een rechtspersoon te zijn. Dat is eigenlijk een slag in het aangezicht van Christus en een miskenning van de kroonrechten van Christus. Christus heeft met heel dat geregistreerde christendom niks van doen. Want dat is niet uit God. En ik zei u al, hij heeft toegang tot elk grondgebied en ook tot elk hart. Christus is de weg voor zijn volk, waar ze op zijn bevel ook heen trekken. En hij is ook hun voorroede en hun achtertocht. En de Schotse koningin, Maria de Bloedige, was meer bevreesd voor John Knox en zijn gebeden dan voor een leger van 10.000 soldaten. En daar zijn we totaal kwijt in onze dagen, geliefden. Want het gros predikanten zit achter de geraniums. En als Plaskerk zijn mond lostrekt, dan zit het hele refodom te bibberen als juffershondjes. En de kat uit de boom te kijken. En er is niemand die ook maar iets durft te zeggen. Ja, nou slaan ze generaal alarm. Mensen, houd toch op met die poppenkast. Je had eerder in de bressen moeten gaan staan. Van de Vlies. Van de Staai. Predikanten. Maar jullie hebben het laten gaan. En nou zal je in je hemd worden gezet. Want de Heere gaat door een rechte weg. Maar de SGP kijkt er wel goed voor uit om niet uit de rol te vallen. En houden het publiek zoet met een neutrale opstelling. Hè, omtrent fundamentele kwesties. Hè, die ze met een christelijk sausje overgieten. En voor die houding boeken zij luid applaus hè, van een breed publiek en de reformatorische homohuiskamers klappen uitbundig mee. Nou, ik weet niet wat voor een tijd we nou leven, geliefde, maar het is een verraderlijke tijd. Hè, maar dat het refodom in ballingschap zal worden gevoerd door de misleidende SGP-politiek en door de gelijknamige reformedia, daar ligt niemand over wakker. Want geen sterveling heeft dat in de gaten. Maar je zal erachter komen. Het refodom vaart in een plezierschuit waarbij Christus niet aan boord is. Maar dat schip is geen lang leven meer beschoren, geliefde. Dat schip zal het vuur van de beproeving niet kunnen doorstaan en vergaan. Je moet Ezechiël 21 maar eens lezen. God komt ten gerichte. En hij trekt zijn zwaard uit zijn schede en het zal er niet meer ingaan. De discipelen komen met Christus echter behouden aan land. He, maar dat gaat wel door de beproeving. En nog maar net is Christus aan land gegaan. En de discipelen zouden wel gedacht hebben, nou dan hebben we weer een poosje rust. Maar er komt ineens een legioen duivel op hem af. Ja. Je moet maar rekenen, kind van God, dat als je door het geloof ergens voor het eerst komt, dat de duivel al op je zit te wachten. Daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je niks voor mee te brengen. Want dat heeft God voorzegd in het paradijs. Weet je wat hij gezegd heeft? En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. God zet vijandschap tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat doet God. Ik heb me eigenlijk wel eens afgevraagd voor hem, wat heeft die godsdienst toch een venijn? Dat doet God. Daar gaan ze niet mee vrij uit. Oh nee. Christus moest verraden worden, maar wee die mens. Wee die mens. En wee die politicus, wee die kerkleider, wee die dominee. En in het land van Gadara, geliefde, daar manifesteert de duivel zich in een mens met een onreine geest. Nou, die man die vormde echt geen uitzondering op de wereldbevolking, want elk mens is van nature bezet met een onreine geest. Geloof je het niet? Als Christus u vindt, dan vindt hij u als een mens met een onreine geest. Als een halve duivel, zou Whitefield zeggen. En die mens van nature is zichzelf niet meer, maar in het bezit van de duivel. Hè? Dat is ons aller beeld en de staat van nature. Hoor. Sinds wij van God zijn afgevallen, zijn we in het bezit van de duivel en zijn we onder zijn heerschappij. En dat is eigen schuld, hoor. Want we zijn moedwillig van God afgevallen. Die man die was niet onschuldig in zijn krankzinnigheid, bij wijze. Wij hebben door onze diepe val in Adam de duivel vrije toegang gegeven tot ons hart. Ook die man. Zijn eigen schuld. En of je nou godsdienst bedrijft of je staat elke zondag op de kansel het evangelie te preken. Zonder genade zijn we maar handlangers van de duivel. En op zijn best een Biliam die wel ware dingen zegt. Maar een hart heeft waar de duivel zijn troon heeft. Een samenknoopsel van ongerechtigheid, bestaande in eigen gerechtigheid en hooghartigheid, waar zelfs de duivel u tegen zegt. En zo zitten we van nature in elkaar geliefd. Geloof je het niet? Dat is dan een gebrek aan zelfontdekking. Een onverzoend mens en een onreine geest horen dus bij elkaar, want geen mens van nature is neutraal. Neutraliteit, dat is van de duivel, want er is geen mens neutraal. Je staat of aan de zijde Gods, of je staat aan de zijde van de duivel. Er is geen tussenweg. Ook in de politiek niet, hoor. Als je kan kiezen tussen twee kwaden, dan sta je aan de kant van de duivel. En dan zeggen ze tegenwoordig, politiek, dat is compromis maken. Ja. Maar daarvan is de duivel regisseur, geliefde. Dat is uit God niet. Een mens heeft dus of een onreine geest, of hij is vernieuwd door Gods geest. He, dus dat is er van tweeën één. Dus of. Of we hebben een geest, we hebben de geest van Christus, of we hebben een onreine geest en dan zijn we onder de heerschappij des duivels en onder de vloek, gelijk die Gadareense bezeten was door een legioen duivelen. De duivel heerste over die man en had hem volledig in zijn bezit. Zijn naam was Legio. Want er was een leger van duivel in hem gevaren. Er kan een verschil, want iedereen die komt zodanig niet openbaar. Er is een verschil in hoeverre we van de duivel bezet zijn. Want deze man had zelfs geen controle meer over zijn geest. Verloren en werd volledig beheerst door de duivel. En dat zal in het laatste de dagen meer en meer openbaar komen, geliefden. Met name bij mensen die zich in dienst gesteld hebben bij de antichrist. En als je je hand ophoudt of collecteert bij de antichrist, dan is er op een gegeven moment geen weg meer terug. Want dan conformeer je eigen met de mens der zonde. Dan moet je maar eens lezen in 2 Thessalonicenzen 2. En ook binnen de kerkmuren komt dat feit meer en meer openbaar, namelijk dat de mens volledig in het bezit is van de duivel. En dat kan ook gepaard gaan met grote domineesgeleerdheid. Je hoeft allemaal niet zo openbaar te komen als die bezetene van Gadara. Dat kan ook heel godsdienstig gaan. Maar toch bezeten van de duivel. Want er zijn zelfs dominees die het bestaan van God ontkennen. Nou, dat is het eigenlijk werk van de duivel. De duivel die gaat de wereld rond en die roept iedereen toe. Nou, God bestaat niet hoor. In Engeland zitten al grote stickers op de bussen. God bestaat waarschijnlijk niet, zeggen ze dan. Maar geliefde, dat leeft in ons aller hart. En zelfs Gods volk wordt er wel mee bestreden. Maar aan deze Gadareense man was het duidelijk, waarneembaar, dat hij door de duivel beheerst werd. Want elke levende ziel dat binnen zijn handbereik was, ja, die was ten dode opgeschreven. En hij leefde als een verscheurend dier. Ja, daar zou alleen Simson raad mee hebben geweten. Maar geliefde, Simson kon geen duivelen uitwerpen. Hij kon ze wel tegen de grond slaan, maar hij kon ze niet uitwerpen. En als Simson deze bezeten man in zijn ijzeren greep gehouden had, dan zou die man daardoor niet veranderd zijn geworden. Alleen de meerdere Simson is in staat de duivel uit te werpen. En het is voor de Heer Jezus niet te veel om een leger van duivel uit te werpen, geliefde. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En wat voor macht en krachten er in de wereld ook opstaan, alle koningen en vorsten die zijn aan zijn voeten onderworpen. Er is voor de koning der koningen geen geval te hopeloos, geen geval te onrein, geen geval te erg of te werelds, want Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. En de duivelen die sidderen voor hem, want ze geloven en weten dat Christus, als Christus zich tegenover hen plaatst, dat ze tot de verliezende partij behoren. En alle machten en krachten zijn hem onderworpen. Komt Jezus, dan moet de duivel wijken. Dat is nog zo. Want Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Die bezetene was dus een man met een onreine geest. Zijn woonplaats had hij tussen de doden en hij sliep in de graven, in de holen en de spelonken der aarde. Dat is nou het beeld van de mens van nature. Dood in zonden en misdaden en bezet met de onreine geest. Want we zijn er van God afgevallen en de duivel toegevallen. Maar voor de Heer Jezus is geen mens onbereikbaar. En geen duivel te listig, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. En die door de duivel bezeten man had ook zijn kleren van zijn lijf gescheurd, want van de duivel mag alles uit. Dat zie je dan ook om je heen, hoeveel kerkmensen er uit de kleren gaan, zodra de temperatuur dat toelaat. En geliefde, als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Ik had eens een predikant die op aangesproken, en die roemde nogal in de wet, dat was een regel des levens, maar op de belijdeniscategorisatie mochten de meisjes met broeken aanzitten. Ja. Als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Dat behoort daarop toe. En zo ook die man in het land van de Gadarenen, van God en mensen verlaten en met een legioen duivelen bezet. Hij was niet gekleed, nog niet eens in lompen. De duivel had die man er naakt bij gezet. Nou, daar gaat de tegenwoordige koek in. Ook onder de reformatorische jongeren. Er zijn al veel jongeren die zijn echt van de duivel bezet. Echt. En die leven zoals deze man leefde. Geloof je het niet? Als de duivel een mens in zijn bezit heeft, geliefde, gaat alles uit. En de duivel is er altijd op uit om de zonde openbaar uit te stallen. Alles mag en alles kan. Niks is de duivel te erg. De duisternis heeft geen enkele moeite met een naakstrand. Wel nee. De hel is immers een groot brandend naakstrand met krijzende badgasten die nooit meer uit het eeuwige hellevuur verlost kunnen worden. Hou er rekening mee, geliefde. En ook heeft de duivel geen enkele moeite met de kerkelijke jeugdkampen. Want de duivel heeft een code bedacht en die kerkelijk breed geaccepteerd is, namelijk de REFO-code. Onder die code is alles geoorloofd. En onder die code kan elke kerkelijke jongere zich aanmelden bij de kerkelijke jeugdbonden. Die voor verantwoord moeten doorgaan. Maar in feite op gelijke voet staan met de stolkskermis. En op een andere plaats staat er dat, er twee bezetenen waren. Twee bezetenen, dus nou ja, plus een legioen duivelen, dat is een aardig leger. En dan al die doden er nog bij, hè, want die lagen niet in de grond begraven zoals bij ons in het westen. In het oosten werden de mensen niet begraven zoals bij ons in de grond, maar in holen en in spelonken of in grafkelders gelegd. Hè, die man die had zijn woning tussen de doden. Hè, de dood woonde bij de dood. En de man heeft wat afgesprongen van het ene graf in het andere graf. Hè, van de ene dood in de andere dood. Van de ene zonde in de andere zonde. Dat is ons leven. Dat is ons leven hoor. Ben je er al achter gekomen? Die man was één springende klomp dansende duivels. En als er twee bezetenen geweest zijn, dan moeten die een hel spektakel ofwel een nachtmerrie betekend hebben voor de Gadareense bevolking ter plaatse. En de bezetene van Gadara was in de wijde omtrek berucht. Hè? Want niemand was in de staat geweest hem te binden, staat er. Nee, de wet is niet in staat om de mens van de heerschappij des duivels te verlossen, nog om de zonde te doden. De wet ontdekt aan, maar geneest niet van de kwaal. De wet maakt de zonde levend, niet de zonde. De wet legt de mens in het stof des doods en doet hem de banden des doods voelen. En de ketenen waarmee men deze man had trachten te temmen, hadden hem alleen nog maar woester gemaakt. En ook de plaatselijke politie wist geen raad met hem. Geen gevangenisdeur kon hem opgesloten houden. Hij brak door alles heen. En de districtrechter had hem al wel 1000 keer veroordeeld. Maar het was niet beter met hem, met die man geworden. Want de man kon niet anders dan straf op straf vermeerderen. Hele kennis aangeleden. En deze geschiedenis is tot ons ter lering overgeleverd. Opdat we zouden weten in welke rampzalige staat we ons van nature bevinden. We zullen er eerst eens een versie van zingen. En wel uit de 116e psalm daarvan de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar angst der hel mij alle troost deed missen. En och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En wat er verder volgt uit het tweede en derde vers van de 116e psalm.
Come on.
Ja, geliefd, als je nog bidden kan, dat is nog een wonder. Maar die man die vond geen benauwdheid en droefenis. Die man die vond alleen maar benauwdheid. Want de wet kan wel veroordelen, maar niet vrijspreken. En niemand was dan ook in staat deze man te temmen. Hij brak alle boeien aan stukken. Met de wettische godsdienst kan zich versieren met oorbellen en armbanden. Maar als de wet inkomt, worden de zonden levend. En dan breekt de mens door alles heen. En de overheid van Gadara had alles in het werk gesteld om die man door de wet te beteugelen. Maar dat helpt niks. Nee, dat helpt niks. Want de wet is niet in staat om de zonde te beteugelen. Er is geen wet in staat om de zonde te beteugelen. Laat staan te breken. Die man brak overal doorheen. Dag en nacht riep hij tot de afgrond. De afgrond tot de afgrond, dus er was geen rust. De man was in diepste diepte en op de grootste hoogte, maar er was geen redder. Hij sloeg zichzelf met stenen tot bloedens toe, maar er was geen verbetering. En geliefde, je kunt je schoenzolen verslijten, maar uw gaan en uw staan zullen geen uitkomst brengen, tenzij gij in Christus gevonden zijt. U kunt roepen en kermen uit louter zelfmedelijden, maar uw hoop is een ijdele, zolang u niet ligt opgesloten in de voorbinding van Christus. En je kunt jezelf kastijden als een monnik afzonderen, zoals Luther in zijn eertijds. Maar de zonden zullen over u blijven heersen, zolang gij onder de wet zijt en niet onder de genade. Je kunt je eigen zelf voor de buitenkant beteugelen, door een ernstig leven. Maar je hart blijft even verrot als ooit tevoren. En je kunt toneel spelen met een zogenaamde ingetogenheid en gemaakte nederigheid. Maar de sterk gewapende bewaakt zijn hof en alles blijft in een valse rust. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting weg, daar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. De duivel die weet dat hij het verliezen moet en valt voor de voeten van de Heer Jezus in het stof. Ja, als de Heer Jezus eraan te pas komt, geliefde, wordt de duivel ineens ootmoedig. Alle geesten zijn hem onderworpen. Dat is niet verleden tijd, maar dat is ook tegenwoordige tijd. Ik zal ten aanzien hiervan zal ik eens een voorval uit mijn leven vertellen. Ik had er eens een man die moest de bevolking in Decapolis vertellen wat God in zijn leven gedaan heeft. Ik woonde eens met mijn gezin ergens in een land op een eenzame plaats. Ik wist hoe ik er gekomen was, maar de duivel was gauw van de partij. En aanvankelijk dacht ik dat we in een soort paradijs terechtgekomen waren. En maar het bleek dat de oude slang er ook was. Het was een oude boerderij op een afgelegen plaats in een mooi natuurgebied. En toen we er kwamen was de woning onbewoonbaar, maar in 3 weken was de nodige verbouwing aangebracht. En tijdens de verhuizing stond de zon stil te Gibeon. Nee, je gelooft er niks van, maar het is toch gebeurd hoor. En we hebben ervan gezongen. En van enkele vrienden kregen we hulp. En ongevraagd kregen we allerlei spullen. We hadden geen geld om groenten te kopen, want ik had alles aan de verbouwing besteed. Maar op Gods tijd stond er een zak met aardappelen en de nodige groenten in de schuur en zoveel meer. Ik werkte toen nog in de techniek, maar in die tijd kreeg ik ontslag, omdat ik overal vertelde wie God voor me was. En dat werd me verboden. En de laatste klant die ik bediende was een drukkerij in sodomitische lectuur. Ik maakte me vrij van dat bedrijf en het gevolg was ontslag. Ja, christen zijn kost wat geliefd hoor. Maar mijn ontslag ervoer ik echter niet als een verlies, want ik hiel God over. En dat is alles. Een stilzitten kon ik echter niet. De Heer had me geroepen tot zijn dienst, dus kocht ik een stencilmachine en de Heer zorgde voor het geld, want ik had een lege portemonnee. Maar dat is niet erg hoor, als je bank in de hemel hebt. En de eerste evangelisatiefolders rolden van de pers en voor de buitenwereld deed ik niets en men dacht dat ik van de WW trok. Ik zat nergens in, Want de beste verzekering, geliefde, die staat verklaard in zondag 1 en zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. En op een gegeven moment liep het met de boer waarvan ik de boerderij huurde niet goed. En die man die verweet mij niks te doen. Hoewel ik er dag en nacht werkte. En ik bevestigde dat en ik zei, ja inderdaad, ik lig op de bank en God doet het werk. Nou die man die werd gloeiend kwaad en ik zei, ik moet er hard voor werken en jij doet er niks voor. Ik zeg, ja man, ik kan het ook niet helpen. En je hebt hem blijkbaar niet met mij op school gezeten. Want die boer die liep rood aan van kwaadheid en nijdig riep hij uit, ik geef je een week de tijd om de boerderij te verlaten en zo niet, dan steek ik de boel in brand. Ik zei, best, het is jouw boerderij, dus ga je gaan. En de zondag daarop waren we elders ter kerke geweest en de predikant preekte over een storm op zee waarmee we deze schriftverklaring begonnen zijn. En de tekst was, wie is toch deze, hè, dat ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn. En er ging zo'n kracht vanuit, geliefde, en ik geloofde dat de Heere ook in onze situatie spreken zou en zijn almacht zou laten blijken. En op de bewuste dag zagen we de boer komen om zijn daad in uitvoer te brengen. Hij zou de boerderij in brand steken. Maar toen hij halverwege het toegangspad van onze woning was genaderd, bleef hij opeens stokstijf stilstaan. En ik kreeg in de dadelijkheid te geloven dat de Heere tot hem zeide, zwijg, wees stil. En op die woorden ging de wind liggen en de zee werd kalm. En enkele minuten bleef hij zwijgend naar onze gehuurde boerderij staren en toen draaide hij zich om en keerde terug naar zijn woning. En die woorden, wie is toch deze, kwamen terug en we mochten vast geloven dat de Heere zijn hand erin had. En 3 maanden hebben we in een behagelijke stilte gewoond en hadden niet de minste last van die boer. Ik zou nog veel meer kunnen noemen, maar ik laat het hier maar bij, want het gaat om de eer van zijn naam, maar geliefde, dan moet je kennis aan hebben. Wie is toch deze, dat ook de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? En als we in het 6e vers lezen we, en als hij nu Jezus van verre zag, hè, want ze waren naar land gekomen, en dan komt er een legioen van duivel op hem af, en als hij, die man, Jezus nu van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En de bezeten, of liever gezegd, de duivel in die bezetenen zag Jezus al van verre. De duivel kan ver zien, hoor. Want zijn ogen zijn gelijk die van een havik die zijn prooi van verre ziet. En als de duivel Jezus ziet komen, dan siddert hij. Want hij weet dat de koning der koningen macht heeft om beide ziel en lichaam in de hel te werpen. En nu wordt de duivel een prooi voor de Heere Jezus. En de duivel moet bukken voor hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij moet hem aanbidden. Maar de duivel aanbidt Jezus niet gewillig, maar geveinst. Hij gelooft, maar hij siddert. En als de duivel ziet dat hij het verliezen moet, dan probeert hij zijn straf af te bidden. En want er staat, en hij Jezus ziende en zeer roepende viel voor hem neder en zeide met grote stem, wat heb ik met u te doen? Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogste, ik bid u dat gij mij niet pijnigt. Nou, er zit al een hele belijdenis in. Hè? Hij erkent Jezus als de Zoon Gods. Als de Zoon des Allerhoogste Gods. Maar de duivel die wil de hel ontlopen. En van nature zijn we precies hetzelfde geliefden. Want als we onder de wet leven, proberen we van de gevolgen der zonde verlost te worden, niet van de zonde zelf. Maar Christus gebiedt echter de duivel de man te verlaten. Hier staat het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad. En Christus zal zijn vijands kop verslaan en zijn harige schedel vellen. En de duivel, de onreine geest, erkent Jezus als God. Hij weet met wie hij te doen heeft. De duivel is zuiverder in zijn godsdienst dan menige refo-beleider van de zogenaamde zuivere waarheid. En velen geloven niet eens dat God er is. Ook al hebben ze de belijdenis in de mond. Want als hij werkelijk gelooft, zoals de duivel hier gelooft, dat Christus de Zoon van God is, dan zou je sidderen. Tenminste, als je onder de wet bent. En er zijn er ook nog een slag die betwijfelen dat de godheid van Christus, hè, ook ten aanzien van de vergeving der zonde. Hè, God erkennen ze wel als almachtig die de zonde vergeven kan, hè, maar Christus beschouwt men niet meer als een profeet. Maar de duivel die weet echter zeker dat Christus de almachtige zoon van God is. Hij erkent het en ligt onderworpen aan zijn voeten. En hier staat de duivel tegenover één die sterker is dan hij. He, Christus gaat voor een legioen van duivelen niet uit de weg. Hij gaat niet in de verdediging, maar in de aanval. Want Christus is overwinnaar van de zonde, graf, duivel en dood. En op de vraag van Christus aan de bezetenen wat zijn naam is, antwoordt hij legio. He, dat betekent, want wij zijn velen. Legio, legioen duivelen. En daar zijn we van nature allemaal mee bezet, geliefden. In het leven van deze man kwam dat op een schrikwekkende wijze openbaar. Hè, maar dat kan ook op een heel fatsoenlijke manier. Hè, met Christus in de mond en de wet in de hand. Hè, maken velen refo zich schuldig aan zondagsarbeid. Ik zal maar eens één ding noemen. Onder het mom van noodzakelijke arbeid. Hè, terwijl het in werkelijkheid pure commercie is. En 's winters trekken de reformatorische sneeuwploegen er op zondags op uit om de toegangspaden van de zondagsbusiness vrij sneeuwvrij te maken. Onder het mom van de verordening van de brandweer. En maar ondertussen wordt er aan die zondagsarbeid dik verdiend. He, terwijl men zonder uitbetaling geen sneeuwvlokje uit de weg zou ruimen. En ik hoorde van een jongen uit Springfort in Ontario die ook aan het sneeuwschuiven was op zondag. Dat zijn vooras van zijn auto brak tijdens het sneeuwruimen. En toen hij de auto van zijn collega gebruikte, brak die vooras eveneens. En toen kreeg die jongen een slag in zijn geweten. En hij durfde vanaf die dag geen sneeuw op zondag meer te ruimen. En maar ondanks dit voorval lappen vele refo's in dezelfde regio die waarschuwing aan hun laars. En gaan gewoon door met zondagsarbeid. Totdat God sommige van deze sabbatschenders zal doden met de adem zijner lippen. Ik zal u zeggen, geliefde, dat zonder waarachtige bekering al die reformatorische sneeuwploegen plus de brandweer zal verbranden op de dag van Jezus Christus. En dan is er geen blussen meer aan, geliefde. Want in de hel hoef je geen sneeuw meer te ruimen, hoor. Daar is alles hel, vuur en verdoemenis. En de bezeten man van Gadara was 7 dagen in de week bezet met een onreine geest. En ook op zondag gunde de duivel deze man geen rust. Hè, want de duivel doet niet aan zondagsheiliging. En daarvoor zal hij eeuwig moeten branden in het helse vuur. God ziet de zonde niet door de vingers. En van nature heeft geen mens rust nog duur, ook niet op de rustdag zoals deze man. En als je werkelijk ontdekt mag worden, geliefde, dan ga je daadwerkelijk inreven. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Dat zou eens een wonder wezen. En de duivel pijnigde die man, hè, zodat hij er krankzinnig van geworden was. Zodat hij zichzelf verwondde en al die gadarenen waren hiervan getuigen geweest. Hè, die mensen kijken niet achter de waarheid. Ze hebben elkaar wijsgemaakt dat deze man aan epilepsie leed. En ze hebben eerst geprobeerd die man te kalmeren met wat drankjes, maar al gauw bleek de zwaarste ketting niet bestand tegen de kracht van deze onreine geesten. Dat was geen kruid tegen gewassen. En de doktoren hadden hem opgegeven en er was geen ziekenhuis die nog enige raad met deze man wist. En nu komt Christus ongevraagd naar Gadara, omdat er in Gadara een uitverkoren vat woont. U zult zeggen, waar? In de burgemeesterswoning natuurlijk. Nee, mis. Hij woont in de graven. Wat zegt u? Ja. In het graf van Gadara woont nog een uitverkoren vat. Nou, die zou je daar ook niet zoeken. Nee, ik ook niet. Maar de Heer Jezus wel. Hè? Maar Christus hoeft niet te zoeken, want zodra hij uit het schip stapt, komt direct die man op hem afrennen. Nou, ik denk dat de discipelen wel een ogenblik binnenboord zijn gebleven toen ze die bezeten man als een bezetene naar het schip zagen rennen. Maar de Heere Jezus loopt die man rustig tegemoet. En de koning gaat uit en roept een van zijn gekenden uit de duisternis tot zijn wonder belicht. En als de man voor hem neervalt, dan zegt de Heer Jezus niet, maar sta nou eens recht op je benen, want je bent nu bekeerd. Nee. Nee, hij vraagt eerst naar zijn naam, Legio. Die man zegt eigenlijk, het is met mij gedaan, want ik zit boordevol dan met duivelen. En toen heeft de Heer Jezus, naar ik geloof, tegen die man gezegd, dan ben ik uitermate geschikt voor u, want ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. En dan gebiedt de Heer de duivelen de man te verlaten. Hè? Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En nog voordat ze uitvaren, doen ze een verzoek om in een kudde zwijnen te mogen varen. De duivel die bad hem namelijk zeer dat hij er niets uit het land zou zenden. En wat mag dat beduiden? Nou, de duivel die wil met zijn trawanten in de zwijnen varen met de bedoeling om de Heer Jezus hatelijk te maken in dat land. Door al die bezeten zwijnen een verwoesting te laten aanrichten die zijn weerga niet kende. En het gebed van de duivelen om in die zwijnen te mogen varen was een duivelse list. En ze wilden die man wel verlaten, maar in die kudde van 2000 zwijnen zouden ze nog meer schade aan kunnen richten. Dan dat ze tot nu toe in die man hadden aangericht. En ze zouden die zwijnen aanwenden om het land onveilig te maken en de schuld ervan op de Heer Jezus te wentelen. Ja, zo gaat het altijd, mensen. Dat is ook met Gods volk zo. De duivel die weet het altijd wel, de schuld op Gods volk te wentelen. En de verdachtmaking. En de Heer Jezus laat het toe. De duivelen varen uit. En ze hebben nieuwe slachtoffers. Maar de duivel heeft buiten de goddelijke waard gerekend. En de Heer Jezus is de duivel altijd de slag voor. Hij weet precies zijn bedoeling en hij liet het hem terstond toe, staat er. Dat heeft een diepe betekenis. In de eerste plaats was die man van de duivel bezeten geweest. Dat was zijn eigen schuld. En die man was, als u en ik, een erfgenaam van Adam. En hij was niet alleen een slachtoffer, maar hij was ook schuldenaar. En als de Heer Jezus hem van de duivelen verlost, wordt ook zijn schuld weggenomen. De Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En daarom stond hij dat toe. Want hij neemt alle duivelen uit die man weg. Niet meer zo'n paar. Als hij de zonde vergeeft, doet hij dat ineens en volkomen. En de duivel had gedacht de Heer Jezus met een list te vangen, maar de Heer stuurt het legioen van duivelen regelrecht naar de afgrond. Want er staat de kudde, die kudde zwijnen storten van de stuilte af in de zee en ze versmoorden in het water. Volk des Heren, als God u de zonde vergeeft, dan werpt hij die achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is hier een beeld van. Hij gedenkt er niet meer aan. Het was geen toevalligheid dat die 2000 zwijnen van de stijlt in de zee stortten, maar geheel naar de wil van Christus. Daar zit een goddelijke les in. Christus verlost die man niet alleen van zijn zondekwaal, maar hij neemt de zondeplaag geheel weg. Zodat de duivelen hem niet meer kunnen schaden. Weten we het bij ondervinding, geliefde? Heeft de Heere onze openstaande schuld al van ons overgenomen en weggedragen? En heeft hij onze zonde al weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid? En er gaat wel een weg van sterven aan de wet dan vooraf. Dat kunnen we zien in het leven van deze man. Hij woonde tussen de graven, in de graven, tussen de doden. Hij had zijn woonplaats onder de doden. En de dood woonde in hem en grijnsde hem iedere dag aan. En de duivel beukte hem in en uitwendig tot bloedens toe. Die man die had geen helper, leefde geheel verlaten. Het gewormte was zijn zuster en de dood zijn broeder en het graf zijn woning. En de duivel pijnigde hem dag en nacht. Geen rust, nergens. Kennen we dat, geliefde? Of hebben we er geen besef, van onze totale doodstand? Die man die was echter niet te dood voor het leven. Want Christus is het leven. En het leven sprak tegen de dood en toen moest de dood wijken. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En de uitwerking van Christus' verblijf in Gadara is weldra door het gehele land bekend. Hè? U kent de geschiedenis, de zwijnenhoeders zijn gevlucht en hebben het bericht verspreid wat Jezus gedaan had. En als God werkt, hoef je dat niet rond te strooien. Dat doet de wereld wel, alleen in de verkeerde zin. Of de godsdienst. Want ja, die Gadarenen waren 2000 zeugen kwijt. Een schadepost. In onze begrippen schat ik dat op zo'n $800,000. Nou, dat is niet niks. Hey, het moet je maar eens alles kosten. Maar we hebben voor de diensten zeer hebben we nog geen gulden over. We moeten heus niet zo laag op die zwijnenhoeders neerkijken, want zo zitten mensen in elkaar. En in de tweede plaats wil Christus de Gadarenen hier een les mee leren. Hè? Want de Oud-Testamentisch gezien ging het hier om een verboden veebezit, hè? Krachtens de wet van God. Zwijnen waren immers onreine dieren en varkensvlees mocht volgens de wetten van Israëls God niet gegeten worden. En dat kun je zeggen, God alleen voor de Joden. Ja. Maar het was eigenlijk geen verlies, hè, dat al die varkens het ruime sop kozen. Om zomaar eens te spreken, want de Heere had de Gadarenen juist van hun onreine bezit afgeholpen. Door die zwijnen naar de diepte der zee te zenden. En daar zouden ze eigenlijk dankbaar voor geweest moeten zijn. Maar kun je net denken. En ze haasten zich om deze onheilstijding bekend te maken aan hun landgenoten. En heel de stad loopt uit. Hè. Ze komen van alle kanten. En ze zien het wel, er is geen varken meer te bekennen. En daarmee was hun zwarte geldbusiness verdwenen. Ja. Als God de zwijnen uit de revogelederen eens in zee las storten, geliefde. Nou, dan kun je de verzekeringsbanken wel sluiten. Want dan zal blijken dat het gros reformatorische business draaien op duistere aandeel en bankkredieten naar het Amerikaanse model. Maar daarvan werd die Gadareense man in een ogenblik verlost in het hele dorp. En al die Gadarenen zien die man, die zij talloze keren geprobeerd hadden te ketenen en te temmen, nu rustig voor de voeten van Christus zitten, wel bij zijn verstand. Nou, ik weet wel zeker dat die man daar niet met een gesloten mond heeft gezeten. Want hij heeft de voeten van Christus gekust en aangebeden, wie is toch deze dat ook de duivelen hem gehoorzaam zijn. En de discipelen hadden uitgeroepen, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Maar deze man die mocht uitroepen, wie is toch deze dat ook de duivelen hem gehoorzaam zijn. De Heer werkt altijd op het wonder aan. Gods werk laat zich niet beredeneren en organiseren. Maar geschiet alleen in de weg van het wonder. Dus in de totale onmogelijkheid van ons bestaan. En een geredde ziel krijgt ook geheiligde kennis. Tegenwoordig zeggen, ja, je moet je aan Christus toevertrouwen. Nou, daar komt deze man niet op. Nou, dan moest eerst de duivel uit. Dan moest eerst een wonder aan die man gebeuren. De duivel moest eruit geworpen worden. Een legioen van duivelen. En dan krijgt die man geheiligde kennis. Geheiligde kennis gaat aan het vertrouwen vooraf. En als God zaligmakend werkt, geliefde, verlicht hij ook het verstand. He, God doet geen half werk. Zo'n ziel krijgt verstand van God en goddelijke zaken. De ware theologie is alleen te leren aan de voeten van Christus. Dat zien we in deze geschiedenis. Niet om de bekeerde man uit te hangen, maar om zijn lof te vertellen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar kon die man van getuigen. Wat stervelings aan me schenden. En ja, dat het een wonder was, dat zagen al die mensen wel. Een ontzaglijk wonder. Maar door de genezing van de bezeten man waren ze failliet gegaan. 2000 varkens verloren. En dat betekent het faillissement van al die Gadareense boeren. Die Gadarenen werden zeer bevreesd. Stel je voor dat Christus nog meer ging doen. Dan zouden ze misschien wel nog wel meer schade lijden. En weet je wat ze deden? Ze begonnen hem te bidden. Ja, ze begonnen ook te bidden. Maar weet je wat ze begonnen te bidden? Dat hij van hun landpalen wegging. Maar Christus is niet geliefd onder hen die het geld tot een god hebben. Er is nog niks veranderd hoor. Als je bij de Heere vandaan mag spreken, gaat de godsdienst je bidden of je hen verlaten en met rust wil laten. En Christus was niet gewend bij de zwarte varkenshandel van de Gadarenen. En Gods ware volk ook niet. En van nature hebben we allemaal zo'n zwarte varkenshandel. Of het nu met zending te maken heeft of dat je je belasting ontduikt. De zwarte varkenshandel tiert welig. Zendingsgeld kan worden afgetrokken van de belasting, zodat elke gulden een knaak oplevert. En dat is liefdadigheid met een onreine geest. En de Heer Jezus, geliefde, spreekt die mensen niet tegen als hij hen bidden of hij hen verlaten zou. En zijn werk was gedaan en hij vertrekt. Hij laat zich inschepen. Dat is ook wat. De Heer had ook kunnen zeggen, nee, ik blijf hier. En dan had niemand er wat aan kunnen doen. Maar hij vertrekt. En die Gadareense man wil natuurlijk met de Heer Jezus mee. Dat kan ik zo goed begrijpen, geliefde. Gods volk wenst gedurig bij hem te zijn. In alle noden, angst en pijn. Hem al haar liefde waardig schatten. Omdat hij haar rechterhand gevat heeft. Doch de Heere liet het die man niet toe. Dat is ook hard. Zegt u? Nee, dat was niet hard. Dat was pure eenzijdige liefde van Christus. De Gadarenen baden hem wel of hij hun land wilde verlaten, maar toch bleef de Heere in dat land. Christus gebood de man te blijven onder zijn landgenoten om de grote werken Gods te vertellen. Wat de Heere in zijn leven gevraagd had. En Christus wilde onder de Gadarenen werken, ondanks dat ze hem wegkeken. Christus bleef dus aanwezig in die man. Ja. Want God is een God die de goddeloze met zichzelf verzoent. Enkel vijanden met God verzoent. En als we wisten hoeveel keren we Christus verzoeken met onze daden of hij maar wil vertrekken uit ons leven, dan zouden we ons dag en nacht leeg moeten wenen. Omdat we zoveel kwaad tegen zoveel goed bedrijven geliefden. En Gods volk weet er wat van, hoor. Maar die man moest in zijn land blijven om te vertellen wat grote dingen God en zijn ziel gedaan had en hoe Christus zich over hem had ontfermd. Die man die heeft niet geprotesteerd, maar hij is verheugd geweest om getuige van Christus te mogen zijn. En de bezeten van Gadara is een predikant geworden bij uitstek, is een zendeling geworden. En hij is heen gegaan en heeft het evangelie van vrije genade in het ganse land van Decapolis met grote vrijmoedigheid verkondigd. Want de Heer had hem een open deur gegeven. En degenen die uit de wereld gehaald worden zijn doorgaans vrijmoediger in de genade dan de bekeerde verbondskinderen. Maar God is vrij in het zalige verzondaar. De prediking van de bezetenen van Gadara had ook uitwerking en droeg ook vrucht, want zij verwonderden zich alle stad. En dat betekent dat sommigen naar ik geloof God in Christus bewonderd hebben. Op het getuigenis van die man. Net zoals de Samaritaanse vrouw die tot bekering was gekomen bij de Jacobsbron. En de lieden van Sichar. Zij geloofden op het getuigenis van de vrouw. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Nou, zo is die man van Gadara, die bezetene van Gadara, door het land van Decapolis gegaan. En kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En dat mocht hij kennen voor zijn eigen hart en leven. O geliefde, zijn we persoonlijk al door Christus van de macht des Satans verlost. Want dat is de enige troost, hoor. Lees het maar. Catechisme zondag, vraag 1 en antwoord. Lees het maar. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Weten we ervan? Kunnen we dat plaatsje aanwijzen, geliefde, waar Christus ons eigende en ons voor zijn rekening nam? Voor tijd en eeuwigheid beide. Mooi weten, hoor. Mooi echt weten, hoor. Dan kom je niet met een bloot vertrouwen. Geloof het niet. Deze man die kreeg geheiligde kennis, zaligmakende kennis van God en Christus. En Christus moest door Gadara gaan om een uitverkoren vat te bevrijden uit Satans banden. Is hij ook al door uw leven gegaan, in uw leven gekomen? Heeft hij onze ziel reeds gered uit het vonnis der wet, geliefde? Die man die werd gered in zijn oordeel. En zo vindt Christus de uitverkorene. Midden in het oordeel. Midden onder de macht van Satan. En daaruit verlost hij ze. Daarvan verlost hij ze. En hij zet ze in de vrijheid der kinderen Gods. En geliefde, Christus is nog beschikbaar voor zielen die niet geschikt zijn om ooit nog zalig te worden. Christus zoekt gevleesde duivels om van hen vredesduiven te maken. En van hem te getuigen. En voor Christus kunt u niet te duivels zijn. Niet te vleeselijk zijn. Niet te zondig zijn. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En geliefde, we moeten eindigen, want de tijd is weer op. Een zegenende Heer is zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Amen. Lieve heren, we hebben het weer mogen horen, maar hebben we het ook gehoord? Hebben we ook de stemmen des Zoons van God gehoord? Zoals die man, die bezetene van Gadara, de stemmen des Zoons van God mocht horen. En op zijn spreken werd die man gerechtvaardigd, werd die man levend en werd die man genezen. En mocht die man delen in de enige troost beide in leven en sterven. Dat moet in ons alle leven gebeuren, heren. Maak het toch noodzakelijk, maak u zelf toch noodzakelijk. En doe ons inleven dat we van nature in de graven leven, tussen de doden leven, dood zijn in zonden en misdaden. Maar heren, er is geen ziel voor u te dood. Want dat hebt gij al zoveel keer bewezen, ook tijdens uw rondwandeling op aarde. Want gij spreekt doden levend. Als het leven tegen de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. En heren, daar gaat gij nog mee door. O, mochten we er een voorwerp van zijn, mochten we toch u toebehoren, heren. En mochten we u vinden, gelijk gij u liet vinden door deze bezeten man. Want die man die kwam al op u aflopen, toen gij aan land stapte. En o, heren, dat gij ook in ons leven, dat gij in ons leven zult stappen. Gij kwam in die mans leven eigenlijk van binnenuit. En zo is het ook in het leven der bekering. O Heere, want gij zegt, ik sta aan de deur en, van uw hart en ik klop. Maar Heere, gij komt door gesloten deuren. En dan zal het blijken dat Christus in onze diepte verkeert. Onder ons verkeert. Van onder eeuwige armen. O Heere, mochten we dat wonder beleven. Mochten we dat wonder aanschouwen, mochten we dat wonder geloven, en dat wij u toebehoren, en dat gij u zichzelf openbaart in onze harten, en verklaart als de eeuwige Zoon en de almachtige Zoon van God, als de volkomen zaligmaker van leven, van het leven, van het eeuwige leven. O Heere, maak u zelf noodzakelijk door woord en geest, dat we acht zouden slaan op de woorden, zoals Lydia acht mocht slaan op de woorden die Paulus sprak door de Heilige Geest. En dan staat er zo, en de Heere opende het hart van Lydia. O Heere, gij zijt nog dezelfde, als gij ons hart niet opent, Heere, dan zullen we het wel horen met natuurlijke oren, maar dan zal het geen kracht doen. Open onze harten voor uw woord en uw woord voor ons hart. En dat gij nog de naprediker zelf zijn van het gesproken. Heren, neem het onze weg. Dat is ook dwaas gepraat. Maar zegen uw woord. Zegen uw woord in ons leven. Doe ons Christus kennen. Als de enige gezondene des vaders. Vol van genade en waarheid. En wees met ons deze dag, heren. En doe ons uw stem horen. Opdat we leven zouden. En onze kinderen, maak ons leven door uw woord. En vergeef al onze zonden. Gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk Israël. De benauwdheid der tijden neemt toe. O Heere, breng ze op de knieën. En ze verafschuwen nou nog die enige naam onder de hemel gegeven, door welke ze moeten zalig worden. Maar ze zullen erdoor zalig worden, want er is geen andere weg. Er is geen andere naam. Er is geen andere Christus. Dan de Christus en schriften die ze verworpen hebben. Maar doe ze trek toch het deksel van hun harten. Opdat ze zouden zien wie ze doorstoken hebben. En doe ons toch de last van de bekering der Joden. Bind het op onze harten. Opdat we zouden bidden om de vrede van Jeruzalem. Om de bekering van de Joden. O Heere, we smeken het u om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, uit de 93e psalm en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 93, vers 3 en 4. Gemeente, laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.